Voorzitter, collega-raadsleden, ambtenaren en mensen op de publieke tribune. Vanavond liggen de najaarsnoten 2019 en de programmabegroting 2020 voor. En zojuist hebben we met de najaarsnota ingestemd. Het opstellen van de programmabegroting zou dit keer uitdagender zijn, doordat de Rijksoverheid een lagere bijdrage levert. Zoveel was al bij de kadernota bekend. En daarom is bij het vaststellen van de kadernota ook een amendement aangenomen, waarin het college de opdracht heeft gekregen om te zorgen dat de begroting 2020 op een neutraal resultaat uitkomt. Collega's, u weet nu, u vraagt dit college om een neutraal resultaat en de algemene reserves worden aangesproken. Maar is het dat waard? Laat ik u meenemen in hoe D66 kijkt naar het voorstel. En daarvoor ga ik even terug naar de algemene beschouwingen. Want hier heeft D66 betoogd dat klimaatbestendigheid en het versterken van de sociale structuren onze prioriteit heeft. Ook hebben we aangegeven dat structurele uitgaven en inkomsten in evenwicht moeten zijn. En dat zijn heldere prioriteiten en we herkennen er ook veel van terug in de programmabegroting. Zo is D66 redelijk tevreden over het duurzame karakter dat deze programmabegroting ademt. In woord dan. Want actie blijft vooralsnog achterwege. En exemplarisch daarvoor is de recente beantwoording op onze schriftelijke vragen over de ja-ja-sticker. Ik quote even een paar van die antwoorden. Ja, het college vindt dat duurzaam de standaardkeuze moet zijn. En ja, het college is het eens dat voorkomen van papierafval wenselijker is. Maar zodra gevraagd wordt om op zijn minst onderzoek te doen naar de invoering van het systeem met een ja-ja-sticker, dan antwoordt het college. Het college acht een besluit hierover prematuur. Hoe wil dit college de duurzame ambities van deze raad realiseren en de totale opgave die we als Nederland hebben als men dit soort relatief kleine maatregelen niet wil uitvoeren? Let wel, papier blijven we apart inzamelen. Dat gaan we niet nascheiden. Nu we het daar toch over hebben. We stappen af van omgekeerd inzamelen op verzoek van de meerderheid in deze raad. En onze GroenLinks-wethouder wil het uitvoeren. En onze PvdA-wethouder mag het nieuws brengen dat de extra kosten hiervan voor onze inwoners zo'n 20 euro per huishouden per jaar extra is. Terwijl de hoeveelheid restafval nauwelijks afneemt. Inwoners die keurig scheiden worden zo gestraft. Is dit de verantwoordelijkheid die GroenLinks en de PvdA willen dragen? Dit willen ze wel uitvoeren? Hoe gaan ze dit uitleggen aan hun achterban, aan hun kiezers, aan onze inwoners? Hadden ze een andere keuze, hoor ik u denken. Wel, laat ik het zo zeggen, als het om woningbouw zou gaan, had onze wethouder al lang met zijn portefeuille staan zwaaien. Graag horen we een reactie van het college waarom zij achter de beslissing om te gaan nascheiden kunnen staan. Hoe past dit in het o zo duurzame profiel dat we willen nastreven als stad? Laat ik het nog maar eens duidelijk stellen. D66 is voor omgekeerd inzamelen, voor het verminderen van de afvalberg en voor het vergroten van het hergebruik van grondstoffen. En voorzitter, zoals u weet is D66 ook voor goed onderwijs. In goede schoolgebouwen, waar leerprestaties optimaal tot hun recht komen. En we zijn tevreden met de inzet op de groene schoolpleinen, iets waar D66 zich ook al jaren hard voor heeft gemaakt. Maar wanneer kunnen onze leerlingen eindelijk in de beloofde goede schoolgebouwen les krijgen? In juni 2018 hoefde alleen nog maar een handtekening te worden gezet door ProKino om in Vreeswijk tot uitvoering over te gaan. Nu, anderhalf jaar later, lijkt er geen stap te zijn gezet. En ook in de doorslag is het al tijden stil. Althans, we hebben zojuist bij de najaarsnota opeens iets gehoord over de stand van zaken. Kan het college aangeven wat nodig is om wel tot uitvoering over te gaan? Voorzitter. In de programmabegroting komt op pagina 24 opeens de term stadsvernieuwing 3.0 voor. Nou, D66 is vol voor vernieuwing, dus het klinkt geweldig, maar wat is het eigenlijk? Een zoekactie op het internet leverde het antwoord. Deelnemers aan het breed beraad, gehouden op 27 november 2017 in Utrecht, en in bijzijn van Utrechtse vertegenwoordigers van gemeenten en woningcorporaties, hadden het over de energietransitie in bestaande sociale woningbouw, oftewel stadsvernieuwing 3.0. Klinkt nog steeds goed. Verder lezend in het verslag van die dag kwamen wij de volgende alinea tegen. Gezien de hoge ambities in het huidige energie- en klimaatbeleid is de tijd van praten nu wel voorbij, 2017. Het komt de komende jaren aan op uitvoeren, uitvoeren en nog eens uitvoeren. En uitvoeren, beste college, dat is uw echte opgave. En voor uitvoering van duurzame ambities is budget nodig. Dat begrijpen wij heel goed. En dat in het coalitieakkoord daarvoor 400.000 euro is gereserveerd. In de vorm van het matchingsfonds Groen Geluk konden daarom op zich begrijpen. Niet dat we weten wat het inhoudt, er is nog geen plan gepresenteerd. Maar inmiddels is er alweer 150.000 euro van dit voor duurzame ambities gereserveerde geld weggegeven. Of getemporiseerd, zoals dat tegenwoordig blijkbaar heet. Is het college te laat op planvorming gekomen? Gaat er überhaupt nog een plan komen? Of kunnen we beter zelf voorstellen indienen om dat geld aan duurzame uitvoering ten goede te laten komen? Wij hebben in ieder geval ideeën genoeg. Maar misschien is het mijn collega's nog niet opgevallen. Het aandeel duurzaamheid waarop in deze begroting wordt getemporiseerd is 1/3 van het totaal. Voor een duurzaam college. Voorzitter, over energiebesparing, energieopwekking en klimaatbestendig wonen spreken we elkaar nog regelmatig. Onze woningbouwopgave is fors. En juist in dit kader willen we een lans breken voor nog een speerpunt. Om onze ambities te realiseren is het belangrijk om te bouwen voor de toekomst. Doordat we nu al weten dat niet onze hele woningvoorraad energie neutraal te krijgen is, lijkt de D66 slim om te onderzoeken hoe we energiepositieve woningen in een klimaatbestendige omgeving kunnen realiseren. Bijvoorbeeld in Rijnhuizen en City. Dan lopen we echt voorop. Dan besparen onze inwoners echt geld en kopzorgen en profiteert het klimaat optimaal. Kan het college aangeven hoe zij bij de woningbouwopgave gaat komen tot realisatie van energiepositieve woningen? Voorzitter, geen woorden maar daden. Daar hebben we het over. Ook om een inclusieve stad te worden. En bij de kadernota hebben we als raad gekozen om de regenboog als symbool voor inclusiviteit in onze stad terug te laten komen. Een mooie en belangrijke stap. Inclusiviteit vraagt echter meer. En helaas moeten we constateren dat de arbeidsmarkt nog niet inclusief genoeg is. Jongeren vinden nog steeds moeilijk een baan. Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt ook. Net als mensen met een niet-Nederlandse achternaam. We zien het ook bij vrouwen. Of juist bij de man die net iets ouder is dan 50 jaar. Niet iemands talent of motivatie staat centraal, maar kenmerken die niet relevant zijn voor de functie zijn bepalend. En dat moeten we tegengaan. Sterker nog, dat willen we ook. We willen immers kansen voor iedereen. En dat hebben we ook zo benoemd in de economische visie uit 2017, waarin we hebben gekozen om de werknemer centraal te stellen. Vergelijk het met maatschappelijk verantwoord ondernemen. Dat is iets wat we inmiddels al nadrukkelijk doen. We vragen dat zelfs van onze samenwerkingspartners en leveranciers. En wat D66 betreft zetten we op het gebied van de inclusieve arbeidsmarkt ook zo'n stap. Door te kiezen voor maatschappelijk verantwoord aannemen. En dat begint met transparante werving en selectieprocedures. Kandidaten die de werving en selectiefase niet succesvol zijn doorgekomen, krijgen persoonlijke en constructieve feedback op hun sollicitatie. D66 dient samen met de SP een motie in waarin we voorstellen om als gemeente net dat stapje extra te zetten. Om het goede voorbeeld te geven en dit ook te vragen van onze samenwerkingspartners en leveranciers. Een voorstel dat geen financiële bijdrage vraagt, maar vooral een structurele oplossing biedt in ons handelen. Graag horen we de reactie van het college op dit voorstel. Voorzitter, ik rond af. Wat D66 betreft gaan we niet verder temporiseren, maar doorpakken. Niet wachten, maar aanpakken. College, ga aan de slag. Dank u wel.
Dank u wel, meneer Verhoeven. Het woord is aan de heer Monroy.
Voorzitter, dank u wel. Voorzitter, net als vorig jaar staat ook de begroting voor het jaar 2020 weer bol van de uitvoeringsvoornemens. En we zijn dan ook heel benieuwd hoe de jaarrekening 2019 er zometeen uit zal zien. Zouden veel van die voornemens gerealiseerd zijn? En zo ja of nee, is dat dan ook een graadmeter voor het jaar 2020? Ja, we kunnen er nu nog niets over zeggen. De tijd zal het leren. Maar één ding is sinds de begrotingsbehandeling van vorig jaar wel veranderd. Nadat wij ons vorig jaar afvroegen of onze lokale erepenningen nog wel eens uitgereikt worden en daarover een motie ingediend hadden, zien we dat het college dat afgelopen jaar goed gebruik heeft gemaakt van deze gemeentelijke onderscheidingen. En daar wil ik dan het college ook oprecht een compliment voor geven. Dan de begroting zelf. Ja, het is wel uitermate teleurstellend dat het college zich niet tot het uiterst heeft ingespannen om de begroting 2020 sluitend te maken. De wethouder meldde vorige week dat hij de stad niet wilde belasten met het snijden in budgetten omdat het een incidenteel tekort is. Ja, wij denken dat met enkele maatregelen het tekort wel sluitend zou zijn geweest. Maar ja, in de commissiebehandeling kreeg ik nog niet de indruk dat veel partijen in de raad zich hier druk over maken. Dus dan doen wij het ook maar niet. Dan wel even opvallend dat net bij het debat van de najaarsnota de VVD wel nadrukkelijk aan het college vraagt van zorg dat u met een sluitende jaarrekening 2019 komt. Daar waar het tekort 2 ton is in de najaarsnota. En over het miljoen van 2020 nog niet echt hardop gesproken wordt van dat moeten we ook aanpakken. Dat verbaast me dan wel enigszins. De reserve van het grondbedrijf. Ja, die mag zich ook in grote belangstelling verheugen de afgelopen maanden. We hebben voorstellen voorbij zien komen die mogelijk allemaal gaan shoppen bij deze reserve. Ik noem er 3. De upgrade van City, Rijnhuizen en SPZ. En als we alle 3 deze projecten hun zin geven, is de reserve van het grondbedrijf, het vrije deel van de reserve van het grondbedrijf, in 1 keer verdwenen. En dat lijkt ons niet de bedoeling. En daarvoor dienen wij ook met andere partijen een motie in waarin wij raad en college oproepen om eerst eens het debat met elkaar te voeren over de inzet van dit vrije deel van de reserve, alvorens wij geld gaan weggeven aan degene die het eerst komt en ook het eerst maalt. Voorzitter, dan zijn er ook nog wel enkele andere onderwerpen waar we bij stil willen staan. In 2021 bestaat onze gemeente 50 jaar. In de begroting lezen we dat de voorbereidingen reeds in 2020 gaan beginnen. En wij willen graag weten op welke wijze de raad bij de voorbereiding wordt betrokken gaat worden. Komt er ook een afvaardiging van de raad in de voorbereidingsgroep? Voorzitter, we geven jaarlijks ook heel veel geld uit aan het imago van Nieuwegein om dat op te poetsen. Maar letten wij ook eens op de reclames die langs de wegen in onze gemeente staan en die onze bezoekers ook zien en ook een beetje uitstralen op onze gemeente. Als ik vanaf de A27 Nieuwegein binnenrijd, is het eerste vrij groot opvallende reclamebord van een gerenommeerd advocatenbureau die met levenslang grote letters schrijft scheiden met een vraagteken. Dan vraag ik mij af, is dat nu een eerste indruk die je wil afgeven als stad? Kom vooral naar Nieuwegein als u wil scheiden. En denk, ja. En hebben we het niet over afval scheiden, even voor de goede orde. Ja. Ook niet over nascheiden. Nee. Voorzitter, dan denk ik, ja. Kan het college nou niet eens in gesprek gaan met dergelijke adverteerders om te kijken of er niet een aanbod voor een andere reclame gemaakt kan worden? En dat mag van mij dezelfde adverteerder zijn. Voorzitter, in de begroting staat bij het thema wonen dat wij grip willen krijgen op de middeldure huur. Prima, uit het hart gegrepen, willen wij ook al jaren. Dat is hard nodig en we hadden dan ook verwacht dat u daadkrachtige maatregelen zou benoemen in de beschrijving van wat u ervoor gaat doen. En dat stelt dan wel weer een beetje teleur. Want in de uitwerking op een paar bladzijden verder is A het doel niet meer als zodanig terug te vinden en B is het ook breder getrokken. Er wordt in een van de bullets gesteld dat er beleid opgesteld gaat worden waarmee de middeldure huur wordt gerealiseerd. Maar er is nog geen spoor van dat beleid terug te vinden. En wij vragen ons af, hoe ver bent u met het opstellen van het beleid en wanneer kunnen wij dat beleidsstuk dan tegemoet zien? En bij de begrotingsbehandeling 2019, vorig jaar op 8 november, hebben wij motie 54 ingediend. Die opriep om vanaf begroting 2020 een streef- en realisatiecijfer voor het aantal middeldure huurwoningen in de begroting op te nemen. Deze motie is met 25 stemmen voor aangenomen. We zien echter geen enkel cijfer rondom de middeldure huurwoning opgenomen op pagina 163 van de begroting. De streefgetallen en de indicatoren. Dus de vraag is, waarom heeft het college geen gehoor gegeven aan die motie? En hoe wilt u nou grip houden op die middeldure huur als wij geen streef- en realisatiecijfers hebben? Dan de betere buurten. In de raadsvergadering van mei 2019, dat was de vergadering dat we Fokkers tegen uitkozen als volgende project, hebben wij gevraagd om een keuzematrix van 64 buurten op te stellen, zodat we ook aan de buurten die nog niet aan de buurt zijn, konden uitleggen aan die inwoners waarom zij niet waren uitgekozen. Want het was ons namelijk wel opgevallen dat de keuzecriteria nogal uit elkaar liepen. Nou, de wethouder heeft expliciet gezegd dat er in 2019 een evaluatie zou komen. Zou dat punt meegenomen worden? Even alles van het traject tot nu toe. Maar dat wordt kennelijk niet meer 2019, maar nu dan kennelijk ergens eerste kwartaal 2020, hopen we dan maar. Maar er is, dat weten we vrij wel zeker, nooit uitgesproken dat het college zelf via de begroting een buurt zou uitkiezen, zoals nu gebeurt met Kerkveld. En dat kun je toch volgens mij zeker niet doen als er nog een evaluatie moet komen. Dus ik hoor graag van het college waarom ons via de begroting deze impliciete besluitvorming eigenlijk voorgesteld wordt. Dan het volgende onderwerp, dat is net ook al even aan de orde geweest, dat is de afvalstoffenheffing die omhoog gaat. Ja, voorzitter, wij worden niet blij van de uitspraken van de wethouder van Financiën en van zijn partij, de PvdA, dat de verhoging van de afvalstoffenheffing te danken is aan de VVD, SP en ChristenUnie. En zijn collega wethouder heeft namelijk duidelijk uitgesproken dat de autonome kostenstijging de grote boosdoener is. En laten we ook wel zijn, in 2020 zou dat omgekeerd inzamelen ook nooit ten volle en ten brede ingevoerd zijn. Dus zou ook daar nooit een kostenverlaging al in 2020 aan ten grondslag hebben gelegen. Dan zouden we die kostenverhoging ook gehad hebben. Dus ik roep de wethouder en de PvdA op om in navolging van hun eigen lijfspreuk wel het eerlijke verhaal te blijven vertellen. En dan, voorzitter, ik rond bijna af, kom ik misschien wel bij de belangrijkste vraag van mijn hele betoog. En dat is de vraag aan het college: wie van u heeft de cursus Wedding Planner gevolgd? Want op bladzijde 16 herlezen wij in de begroting dat onze gemeente al zover is dat de gemeente en hun inwoners hun gehele huwelijk digitaal bij de gemeente kunnen regelen. Hun gehele huwelijk. Dan moet er wel wat aan planning hier in dit huis aanwezig zijn, anders kan dat niet. Voorzitter, ik kom tot een afronding. We danken het college en het ambtelijke apparaat voor al het werk dat zij voor de gemeente doet, gedaan heeft en ook in de toekomst zal doen. De ChristenUnie wenst raad, college en alle medewerkers daarbij van harte God zegen toe bij het opbouwen van deze gemeente. Dank u wel.
Dank meneer Monroy. Ook weer toen nog weer wat vragen die misschien wel eerder gesteld hadden kunnen worden. Ik weet niet of we vanavond allemaal antwoord erop kunnen geven. Het woord is aan mevrouw Spalburg.
Ja, dank u wel. Ook wij danken de ambtenaren voor al de stukken. Het lijkt net of ik het elk jaar iets makkelijker kan lezen. Ik weet wel niet of dat komt omdat dat een beetje ervaring is, maar het lijkt steeds wat duidelijker voor me te worden. Dank ook aan het college dat zij door middel van aanpassingen toch geprobeerd hebben het tekort dat we in 2020 hebben te verlagen. Voor de Partij van de Arbeid is het belangrijk dat we de goede dingen doen en zaken niet frustreren voor onze inwoners. Tegen het licht van het meerjarenperspectief willen wij voor één jaar akkoord gaan met het negatieve begroting. Dit moet echter wel een incident blijven. De PvdA vindt dat de financiën op orde moeten zijn. Omdat wij als Partij van de Arbeid vinden dat we nu niet met allerlei wensen kunnen komen en dit dus ook niet doen nu, hebben wij nog wel een paar zorgpunten die in de toekomst wel onze aandacht verdienen. We zullen er 3 uitlichten. Laaggeletterdheid, natuurlijk. We lezen in het programma, iedereen doet mee, dat een sluitende integrale aanpak laaggeletterdheid wordt voorbereid. Daartoe, zo lezen we in de beantwoording van de technische vragen, is een inventarisatie gedaan van activiteiten in de stad die zich richten op laaggeletterdheid. Er wordt nader onderzocht of, en zo ja, er in de transformatieagenda middelen beschikbaar zijn om het verder terugdringen van de laaggeletterdheid te bekostigen. Voor 2020 en 2021 is er nu een budget van 25.000 per jaar gereserveerd. Voorzitter, laat duidelijk zijn, we zijn blij dat een integrale aanpak van laaggeletterdheid wordt voorbereid. Dat is broodnodig. Maar de financiële middelen, ook als we de middelen vanuit de provincie daarmee optellen, die het college hiervoor wil uittrekken, staat in schril contrast tot een succesvolle aanpak. Realiseert het college zich wel de maatschappelijke kosten die laaggeletterdheid met zich meebrengt? Laaggeletterden zijn vaker werkloos, hebben dan een lager inkomen dan wanneer zij zouden werken. Als zij een baan hebben, hebben zij gemiddeld lagere salarissen. Hierdoor ontvangt de overheid vervolgens minder belastingen. Tegelijkertijd geeft de overheid meer geld uit aan bijstandsuitkeringen en aan armoedebestrijdingen onder de laaggeletterden. De hogere kosten voor de gezondheidszorg betreffen een tweede belangrijke kostenpost. Laaggeletterden hebben vaak een ongezonde levensstijl en chronische ziekten en hebben een grotere kans op het verkeerd gebruik van medicatie. Als gevolg gaan zij dus vaker naar een huisarts en vaker naar het ziekenhuis. Laaggeletterdheid heeft verder een belangrijke invloed op de mate waarin men participeert en vertrouwen heeft in de samenleving. De totale jaarlijke kosten van laaggeletterdheid zijn hoog. En laten we niet vergeten dat deze kosten jaarlijks terugkomen. Daar komt bij dat een aanzienlijk deel van deze kosten voor rekening komt van de overheid en de maatschappij. De PvdA doet daarom een klemmend beroep op het college om in de kadernota van 2021, waarin toch al een doorkijk wordt gegeven naar de toekomst, met voorstellen te komen waaruit blijkt dat het bestrijden van laaggeletterdheid een topprioriteit is en dat het college daarvoor voldoende beschikbare middelen stelt. Dan wonen. Een betaalbare woning voor iedereen is en blijft het uitgangspunt van de Partij van de Arbeid. Daarom is het van belang dat we doorgaan met het maken van woningbouwplannen, zodat starters een kans krijgen, inwoners nieuwe keuzes kunnen maken en ouderen een fijne plek vinden in een vertrouwde omgeving. De Partij van de Arbeid kijkt terug op een jaar waar veel goede plannen zijn gemaakt, waardoor deze kansen voor inwoners ontstaan. En ook volgend jaar en op de lange termijn blijven we inzetten op deze basisbehoefte, wonen. In de woonvisie hebben we als raad duidelijk kaders meegegeven voor de toekomst. Een van die kaders is dat we 1500 sociale huurwoningen gaan bouwen om ervoor te zorgen dat inwoners niet 10 jaar hoeven te wachten op een eigen plek. Op dit moment hebben we zicht op een deel van deze extra woningen, met name in City en Rijnhuizen als belangrijke woningbouwlocaties. Maar we weten ook dat de ruimte in Nieuwegein beperkt is en dat we alles op alles moeten zetten om het doel te behalen. Hoe denkt het college invulling te gaan geven aan het realiseren van deze betaalbare woningen? Kunnen wij ervan uitgaan dat het college alles op alles zet om het doel te bereiken? En na sociale huur is ook de ambitie om in het middensegment woningen toe te voegen. Op deze manier ontstaat er ruimte voor doorstroming en krijgen inwoners een plek wanneer zij niet aan de eisen van sociale huur en koop voldoen, zodat zij niet tussen wal en schip geraken. Hoewel links en rechts wel bewegingen begint te komen en eventuele mogelijkheden, zijn deze problemen nog niet zomaar opgelost. Kan het college aangeven hoe het staat met de middenhuur in Nieuwegein? En lukt het om afspraken te maken in dit segment? En wat leveren de overleggen op die gaande zijn met de regio en met het Rijk? En dan nog de wet maatschappelijke opvang en beschermd wonen. Deze wordt steeds opgeschort en gaat nu in 2022 in. Ook hiervoor zijn woningen nodig. College, kunt u ons aangeven dat bij de ingang van de wet in 2022 Nieuwegein hier klaar voor staat? Wat is de status van de voorbereidingen? Hoe ver zijn we en wat zijn de verwachtingen? En dan als laatste punt armoedebeleid en dan wel de kleinsmaatgelden. Allereerst wil ik dank uitspreken aan de ambtenaar die heel veel werk heeft gedaan om ons te voorzien van de nodige informatie. Dat was zeer uitgebreid, heel duidelijk en ik heb die informatie ook gedeeld met alle fractievoorzitters. Nogmaals, dank hiervoor. Ja, meneer de voorzitter, het is gebleken dat de gelden niet allemaal gebruikt zullen worden in 2019. Mede doordat er veel minder gebruik is gemaakt door kinderen waarvan de ouders in schulden zitten... voor de stadspas. Er is geld blijven liggen. En verder heeft het Rijk de bijdrage voor de kleinsmaatgelden voor 2020 met €15.000 extra verhoogd. Wat wij als Partij van de Arbeid graag zouden zien is dat Stichting Leergeld, die om daar als kind gebruik van te kunnen maken, een grens hanteert van 120%. Van het sociaal minimum wordt opgetrokken naar 125% van het sociaal minimum. Daarmee wordt zowel voor de stichting als voor de ouders van de kinderen die van de regeling gebruik maken alles een stuk eenvoudiger. Op vertoon van de stadspas kunnen de kinderen dan gebruik maken van de regelingen van de stichting. Nu moeten de ouders met loongegevens komen en moet de stichting dit allemaal controleren. Voor beide partijen zeer tijdrovend en belastend. Volgens de Partij van de Arbeid is er ruimte binnen de ter beschikking gestelde gelden om dit te verwezenlijken. Zoals u weet hadden wij er erg veel moeite mee het ter beschikking stellen van deze gelden voor de jeugd van 18 tot 27 jaar. Niet dat deze jeugd wordt geholpen, maar wel dat dit uit deze gelden gebeurt. De meerderheid van de raad heeft dit goedgekeurd, dus daar hebben wij ons bij neer te leggen. Echter is er nu al 2 jaar op rij geen gebruik maken van het beschikbaar gestelde geld voor dit doel. Het lijkt erop dat het komend jaar wel gaat gebeuren. En onze mening is nu dat als de pilot geslaagd is, dus na de pilotfase, dit gefinancierd dient te worden uit het programma Geldwijs dat onder het sociaal domein valt. Deze gelden komen dan weer ter beschikking voor de doelgroep waarvoor het bedoeld is, namelijk de kinderen tot 18 jaar. Dus de Partij van de Arbeid denkt dat er ruimte is om nu en in de toekomst 5% optrekking voor stickering leergeld gefinancierd kan worden binnen de toegekende kleinsmaakgelden. Wij dienen voor samen met Groep Verdam en met de SP een motie in. Verder wordt er aangegeven dat er ook verder wordt er nog aangegeven dat om het bereik van de regeling te vergroten, dit niet binnen het budget zal worden gebleven. Dan toch een klein advies ook van onze kant, ook al over die borden die meneer Monroy ook al zei. Ja, die borden, daar staat dan dat je de stadspas kan komen halen. En dat is dus langs een autoweg. En ik vraag me af hoeveel mensen die een stadspas hebben, rijden op die autoweg. Ik denk niet heel veel. Dus ik denk dat dat een bezuiniging zou kunnen zijn. En dat dat ergens anders neergezet kan worden. Verder hebben we begrepen dat de wethouder de Alliantie Kinderarmoede heeft ondertekend. Laten we de kleinste maar gelden niet laten verdampen, maar inzetten voor de kinderen tot 18 jaar. Nog een klein puntje over die kleinsmaakgelden. We hebben begrepen dat de huiswerkbegeleiding, dat die ook niet echt van de grond lijkt te komen. Het is wel geprobeerd, maar kunt u aangeven wat de reden hiervan is, waarom dat zo moeilijk is? Al met al, meneer de voorzitter, denkt de Partij van de Arbeid dat we met elkaar nog een heleboel beslissingen hebben te nemen, waarbij het belangrijk is waar we onze prioriteiten gaan leggen. Hier hebben we met z'n allen een hoop wijsheid voor nodig en bij de kadernota van 2021 gaan we ervan uit dat u onze genoemde punten meeneemt en wel aandacht heeft voor onder andere de laaggeletterdheid, de sociale huur, de middenhuur en de armoede onder onze kinderen. Dat was het.
Dank u wel, mevrouw Spalburg. Het woord is aan mevrouw Bijvoet.
Bedankt, voorzitter. Voorzitter, de SP dankt alle collega-raadsleden voor het kritisch lezen van voorliggende stukken. Voor voorliggend stuk en het stellen van de vele technische vragen. En uiteraard bedankt de SP het gemeentelijke apparaat voor het beantwoorden van die vele vragen en de Griffie voor het verwerken en het doorzetten van deze vragen. De SP's fractie is momenteel door omstandigheden iets wat onderbemand. En daarom doet het de SP deugd te kunnen constateren, gezien de vele vragen die gesteld zijn, dat ruime aandacht uitgaat naar de Nieuwegeinse kwetsbare medemens. Er zijn onder andere vragen gesteld over de voorschoolse opvang, waarop gelukkig niet bezuinigd wordt. Het nut van deze voorziening blijkt voor iedereen duidelijk. Ook het nieuw in het leven geroepen outreachteam van het lokaal werkteam heeft aandacht in de gestelde vragen. De SP is erg tevreden over het instellen van dit outreach team. Het is vooralsnog de best denkbare manier om de meest kwetsbaren onder ons te bereiken. En over statushouders die we zoveel als mogelijk duurzaam de arbeidsmarkt op willen hebben, zijn ook vragen gesteld. Voorzitter, allemaal zaken die hoog op de lijst van de aandachtsgebieden van de SP staan. De collega's van de PvdA volgen de koers die de SP al jaren vaart rondom regelingen voor de inwoners die op of net boven het sociaal minimum leven. De SP dient de motie over de besteding van de kleinsmaakgelden daarom van harte samen in met de PvdA. Ook maatschappelijk verantwoord aannemen is belangrijk voor collega-partijen. Samen met D66 dient de SP de motie nummer 141 in die maatschappelijk verantwoord aannemen stimuleert. Ik realiseer me dat ik misschien hier en daar partijen vergeet, maar die was van, nee, daar niet en die andere, ja. Voorzitter, voor de SP is de begroting 2020-2023 die nu voor ons ligt acceptabel. Maar belangrijke keuzes zijn vooruitgeschoven. De SP kijkt uit naar de discussie rondom de werkelijk te maken keuzes bij waarschijnlijk de kadernota van volgend jaar. Dank u wel.
Dank u wel, mevrouw Bijvoet. Het woord is tot slot in de eerste termijn aan mevrouw Peters.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik wil mij allereerst aansluiten bij de reeds gegeven complimenten aan, of in de richting van de ambtenaren en de overige ondersteuning. Onder andere over de leesbaarheid van de stukken en de beantwoording van de vragen. Dus ook namens lokale vernieuwing, onze dank. Dan verder naar de programmabegroting 2020. En voorzitter, ik kondigde zojuist al aan dat ik mijn spreektijd voornamelijk wens te besteden aan mijn bijdrage over deze begroting. Dus ik zou zeggen, houd u vast, hier gaan we. Evenals bij de bespreking van de najaarsnota hebben we ook bij de bespreking van deze begroting te maken met een tekort. Althans, voor het jaar 2020. De begroting van de daaropvolgende jaren zijn wel sluitend en zelfs licht positief. En net als bij de najaarsnota is de strekking van mijn boodschap, maar nu dan handelend over de begroting van 2020, dat lokale vernieuwing, gezien de geschetste achtergrond, en hoewel dus ons uitgangspunt is en ook blijft, dat er eigenlijk sprake moet zijn van een sluitende begroting, dat lokale vernieuwing kan en zal instemmen met het raadsvoorstel programmabegroting 2020-2023. Met andere woorden, wij vinden dat het college voldoende zijn best heeft gedaan, mede als uitwerking van amendement A47, om de begroting 2020 op een neutraal of positief resultaat uit te laten komen. Feit is wel dat het niet gelukt is, maar wij kunnen daar voor nu dus wel mee leven. Ik hoor u vragen, waarom vindt lokale vernieuwing dat dan? Nou, eigenlijk heb ik u en ook de hele raad op deze vraag al antwoord gegeven tijdens de algemene beschouwingen in juli van dit jaar. En ik zal u zeggen wat ik op dat moment heb voorgedragen. En ik citeer, een tekort is wat lokale vernieuwing betreft niet hetzelfde als dat je dan maar op je handen gaat zitten en moet wachten op betere tijden. Het hebben van een tekort is dus niet hetzelfde als niets doen. Het is wel een oproep om nog scherper prioriteiten te stellen en beter na te denken voordat je het geld uitgeeft. Einde citaat. Vervolgens heb ik u en uw raad al tijdens de bedoelde algemene beschouwingen aan de hand van de drie speerpunten van mijn fractie, zijnde duurzaamheid, veiligheid en gezondheid, uitgelegd waar volgens lokale vernieuwing dan die prioriteiten zouden moeten liggen. Het is mooi om te zien dat de prioriteiten van lokale vernieuwing ook zijn terug te vinden in de vandaag voorliggende programmabegroting. Bijvoorbeeld als wordt geschreven, en ik citeer uit pagina 5, we willen in deze collegeperiode keuzes maken die ertoe leiden dat Nieuwegein ook op de langere termijn leefbaar blijft en steeds een beetje mooier wordt. En verderop op dezelfde pagina, op deze wijze willen wij Nieuwegein de groene, duurzame en veilige stad laten zijn waar huidige en volgende generaties graag in goede gezondheid wonen, werken en ondernemen. Einde citaat. Verder wordt in de programmabegroting onder andere gewezen op het belang van de veilige stad, waarbij wordt gewezen op de verdere bestrijding van ondermijning en op de aandacht die het sociaal domein verdient. Dit alles wordt in de programmabegroting bezien tegen de financiële uitdaging die er ook ligt. Het mag dus duidelijk zijn dat mijn fractie zich grosso modo wel kan vinden in deze prioriteiten van het college. Dat wil echter niet zeggen dat wij op alle fronten tevreden zijn over de uitwerking van die prioriteiten. Het benoemen en aanpakken van ondermijning is mooi, maar de uitwerking kan beter. De actiepunten op het gebied van sociale veiligheid en criminaliteit, zoals bijvoorbeeld genoemd op de pagina's 43 en 44 van de begroting, klinken goed, maar staan of vallen wel met de aanpak en met het handhaven van de bijbehorende regels. En over handhaven, voorzitter, is door mijn fractie in deze raad al het nodige gezegd. Het belang van handhaving is onder meer benoemd in motie M56, welke vorig jaar november bij de algemene beschouwing is ingediend en welke opriep om inzichtelijk te maken hoeveel BOA's en toezichthouders er nodig zijn om de in de Nieuwegein geldende wet en regelgeving op het gewenste niveau te handhaven en om te onderzoeken of het wenselijk is om BOA's of handhavers, meer dan thans het geval is, te laten specialiseren. Deze motie is vorig jaar november met 27 stemmen voor en 6 stemmen tegen, ik zou willen zeggen vrij overtuigend dus, door uw raad aangenomen. Ik kan dan ook niet onder stoelen of banken steken hoe teleurgesteld, en dan gebruik ik een understatement, mijn fractie is over de uitwerking van deze motie. In plaats van deze motie met twee handen aan te grijpen om het probleem van handhaving inzichtelijk te maken en vervolgens ook te komen met een plan van aanpak, wordt de motie door het college zo beperkt uitgelegd dat slechts wordt gekomen tot een actualisatie van het bedrijvenbestand op de leasebos en vergroting van het toezicht op dit bedrijventermijn. Een motie dus die oproept om het handhavingsprobleem Nieuwegein breed in kaart te brengen, wordt door het college slechts aangegrepen om de Liesbos nader in kaart te brengen en het toezicht daar te vergroten. En dat is het dan. En de rest van Nieuwegein dan? En waarom wordt er geen antwoord gegeven op de gestelde vragen en de verzochte aantallen? Meer inzicht en ook meer inzet op de Liesbos is prachtig en ook verdomd hard nodig, maar niet meer dan een goed begin van uitvoering van de motie. Mijn fractie, dat mag u best weten, heeft meer dan eens overwogen om middels een motie het college op te roepen om deze motie alsnog, maar dan ditmaal graag volledig, uit te voeren. Een motie op een motie dus. Dit is nieuw. Mevrouw Verbeek, hoort u hem? Nieuw, vernieuwend, anders dan anders. Maar volgens de Griffie kan het wel. Dat heb ik namelijk al gecheckt. En ik heb ook al een naam voor deze motie. Namelijk de uitdaging die handhaving heet 2.0. En toch heeft mijn fractie voor nu besloten om deze motie niet in te dienen. Niet nu, maar wel, als ze zijnde tijd de situatie ongewijzigd is, bij de behandeling van de kadernota 2021. Dus u hoort over dit onderwerp meer van mij in het voorjaar van 2020. Ja, dan is de vervolgvraag, waarom dan wel en nu niet? Nou, omdat in de eerste plaats de hoop heb dat het leggen van de vinger op de zere plek, want zo is mijn opmerking nu wel bedoeld, tot het gewenste resultaat leidt. En anderzijds, omdat het financiële klimaat in het voorjaar van 2020 hopelijk net iets vrolijker gestemd is dan het huidige financiële klimaat, zodat een tekort, of althans een beroep op geld, geen reden is of geen reden mag zijn, een minder grote reden kan zijn, om dan tegen deze motie te stemmen. Dus op dit punt nu geen motie, maar mogelijk later wel. Wel dient lokale vernieuwing, om maar een bruggetje te slaan, vandaag samen met het CDA en GroenLinks een motie in over burgervoogdij. Deze motie is reeds ingediend door het CDA. Ik sluit me graag aan bij hetgeen daar naar voren is gebracht en ik onderschrijf graag het belang van de motie. Ik zal mogelijk in mijn tweede termijn een nadere uiteenzetting over die motie inbrengen als ik het idee heb dat dat op dat moment nodig is. Maar voor nu betreft wil ik het, zoals door de heer Horst ingediende motie, daar nu bij laten. Ja, dan kom ik tot de conclusie. Wij zien onze prioriteiten terug in deze begroting. En prioriteiten mogen geld, soms best wel veel geld, kosten. Maar daarbij mag je niet blind zijn voor beperkte budgetten. Lokale vernieuwing is er na het bestuderen van de begroting voldoende van overtuigd dat het college enerzijds voldoende oog heeft gehad voor wat onze stad nodig heeft, dus welke prioriteiten er moeten worden gesteld, waarbij aan de andere kant goed is gekeken naar de beperkte bestedingsruimte. Dat dit niet uitmondt in een neutraal of in een positieve begroting is zeer jammer, maar gezien de uitdagingen en prioriteiten wel te begrijpen. Hierbij merk ik op dat lokale vernieuwing uit de programmabegroting opmaakt dat het college wel echt geprobeerd heeft, door, ik heb het maar even, een extra bezuinigingscheck genoemd, om op een neutraal of positief resultaat uit te komen. Dat dit, zoals nu voorzien, 1 jaar niet lukt, terwijl het de daaropvolgende jaren wel lijkt te lukken, is voor lokale vernieuwing dan ook wel acceptabel. Zodoende zullen wij voor het raadsvoorstel programmabegroting 2020-23 stemmen. Dank u.
Dank u wel, mevrouw Peters. Daarmee is de eerste termijn van de raad beëindigd. Ik denk dat het even nodig is om een paar dingen even af te stemmen in het college. Dan schors ik voor 5 minuten. Ik heropen de vergadering en geef als eerste het woord aan wethouder Adriaan.